onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 89 vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7. De heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden al dus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van de Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. O vol heerlijk en eeuwig God, die te prijzen is boven alles, die de hemel hebt tot uw troon, die de aarde kent en draagt door uw kracht en al haar inwoners. Wij komen tot u in dit morgenuur op deze uw dag die gij geheiligd hebt, om de gemeente aan u op te dragen, deze dienst des woords onszelf in de bediening aan u op te dragen. Het is uw goedertierenheid en uw trouw die gij bewijst van ogenblik tot ogenblik en ook bevestigt op deze morgen dat uw instellingen weer voortgang mogen hebben, dat gij uw getuigenis geeft, uw huis opent om de gemeente te ontvangen en ons roept tot de bediening van uw woord. Die heerlijke gezegende bediening der verzoening, die gij in het midden der gemeente nog laat geschieden. O Heere, dat wij er acht op geven, wat een grote en bijzondere weldaad dit is, waar zoveel verstoken zijn van uw woord en van de dienst des woords, en waar de onkunde zo toeneemt. Waar uw woord een gesloten boek is voor de duizenden, dat gij het in het midden van ons nog wilt laten openen. Heere, maar dan komen we tegelijk met onze armoede tot u. Want hoe zullen wij spreken indien gij niet door uw geest ons onderwijst en leert, ons hart opent, uw woord ontsluit en ons een mond geeft om te spreken. Te spreken naar de gelegenheid van de tijd, op te dragen aan de troon uw genade, naar de omstandigheden van het leven. En dan zoeken wij uw aangezicht, Heere, met die familie, met wie wij rond het open graf stonden aan de dag van gisteren. Wij dragen aan u op, moeder en kinderen allereerst, die zoveel hebben verloren in hun geliefde man en vader, die teruggekeerd zijn naar hun woning, om daar op die ledige plaats gewezen te worden, en telkens weer in weemoed erbij bepaald te worden, waar zoveel weg is, juist hier waar ook de man en vader zoveel in huis zijn plaats innam. Heere, wij bidden u, wil gij genadig in dit alles uw woord openen voor hen, opdat moeder en kinderen rondom dat woord vergaderd mogen zijn en naar dat woord worden uitgedreven, om zo uw woord als een licht op het pad en een lamp voor hun voet te ontmoeten. Leid hen in uw waarheid, en mocht ook deze weg zijn als een weg van een Jacob, die daar kwam op een plaats waar hij niets had dan zijn ellende en zijn nood, maar waar gij hem openbaarde hoe gij als die God des verbonds nog een weg tot de mensen weet te vinden en langs die weg ook wilt afdalen. O, zo hebt gij in Christus meer dan één zegen, en wij bidden het van u, wil gij ondersteunen en sterken en ook weer moed geven om voor te gaan, omdat wij ons werk weer hebben te doen en de plaats die gij ons geeft hebben in te nemen, om met elkander voor te trekken, gedachtig aan uw weldadigheid en aan al het goede dat gij nog geschonken hebt, en biddend om uw kracht en bijstand. O God, wil gij zo nog horen en verhoren, dat kan alleen om Christus uw Zoons willen, en dan mogen het zijn dat een ieder aangesproken wordt, dat wij alle tezamen, de ganse gemeente met deze hele familie die hier vergaderd is in het midden van ons, uw stem horen, dat er nu één is die recht van spreken heeft, die spreekt in al zijn heerlijkheid en majesteit het woord des levens, in wien alleen het leven is, die de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, en die gekomen is in deze wereld, zijn voet op deze wereld gezet heeft met majesteit, maar een weg van kruis en druk is gegaan, tot in de dood, tot in de helse verlatenheid, opdat hij een volkomen werk zou verrichten om een volk te zaligen van zonde en schuld en eeuwig voor u te stellen. Dat evangelie van uw genade laat gij ook thans nog uitdragen in het aangezicht van de dood, en gij laat prediken dat Christus is de weg, de waarheid en het leven, en dat in hem een weg tot de Vader ontsloten is, dat gij, o God, nog laten roepen, wendt u naar mij toe en wordt behouden, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, o dat wij er acht op geven, leer ons u te zoeken tot bekering door uw Heilige Geest. Heere, zegen de dienst van uw woord in aanvang en voortgang, en wees met de gemeente niet alleen hier, maar ook elders waar zij vergaderd is, wil alom nog uw dienstknechten getrouw doen zijn in de prediking van uw woord. Wij bidden u, wees met zieken, met eenzamen en beproefden, wil gij hen bijstaan en sterken in de weg van tegenheen, en die weg heiligen aan hun hart en leven. Wij bidden u, zegen zo ons allen tezamen, ook degene die door de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Wij dragen de ganse gemeente en uw ganse kerk op aan de troon uw genade. Vervolg, o Heere, uw weg ook in de prediking van uw woord door deze wereld naar uw koninkrijk. Hoor ons nog, o genadig God. Wij belijden voor uw aangezicht onze zonden, onze gebreken. Wie zijn wij geweest in de afgelopen week? We hebben alleen maar voor u onze zonden te brengen. Verder hebben we niets. Maar wil gij nog uit uw volheid, uit die handen die doorboord werden, genadig schenken, genade voor genade. Hoor ons en verhoor onze bede in de vergeving der zonden alleen om Christus uw Zoons wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek der Handelingen der Apostelen, het 17e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Wij noemden u de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 14. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerde de stad, en op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende: deze die de wereld in rep en roer, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En alle deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk Jezus. En zij beroerde de scharen en de overste der stad die dit hoorde. Doch als zij van Jason en de andere vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stond aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. Tot zover ons schriftgedeelte. Gemeente, ons tekstwoord vindt u in het 11e vers van dit gedeelte. Handelingen 17, vers 11. Daar lezen we: en deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Tot zover. Uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl een bijzondere gave gevraagd wordt voor de kerk. Het is de maandelijkse extra collect op de laatste zondag van de maand. Wij bevelen alle collecten, ook deze laatste, bijzonder in hun milddadigheid aan. Wij zingen, gemeente, van Psalm 19, het 4e en 5e vers. Des Heeren wet nog thans verspreid volmaakter glans, terwijl ze het hart bekeert. En wat er verder volgt, Het vijfde vers des Heeren: vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, dat zal onwaarheid haat. En wat daar verder volgt, zijn de versen 4 en 5 van Psalm 19. want ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Dat is de korte samenvatting van het evangelie dat Paulus uitdroeg en waarmee hij de wereld introk. Het is ook het evangelie in al zijn volheid. Hoe werd hij verteerd door de liefde van Christus, om hem voor te stellen in al zijn heerlijkheid en schoonheid. Zo trok hij van stad tot stad en van volk tot volk. De prediking van de gekruiste Christus die ook herrezen is, moest naar alle volken gezonden worden. We weten hoe Paulus in Troas, dat is dus nog in Klein-Azië, dat gezicht ontving van de Macedonische man, die hem in de slaap toeriep, kom over, of in de nacht toeriep, kom over en help ons. Maar toen hij overgestoken was en zijn voet in Europa aan land zette, was die Macedoniër nergens te zien. Er was geen comité van ontvangst. Paulus moest met Silas zijn weg maar vinden. Nochtans, de koning trok met hem mee en dat was meer. En zo vond het evangelie zijn weg. Ook al was het door veel tegenstand en moeite. In Filippi werd het hart van Lydia geopend en het huisgezin van de stokbewaarder werd met hem gelovig. Maar we weten wat het voor Paulus en Silas betekend heeft. Ze werden mishandeld, geslagen, in de gevangenis geworpen, gelasterd en ze hadden allerlei vijandschap zo te verduren. Ook daarin hebben zij moeten leren dat de dienstknecht niet meerder is dan zijn heer. Hebben ze hem vervolgd, ze zouden ook zijn discipelen vervolgen. En dat heeft zich ook in Thessalonica nog weer eens herhaald. Nu moet u eens even denken, gemeente, aan de omstandigheden waaronder Paulus en Silas Thessalonica, een flinke stad in Noord-Griekenland, binnengekomen zijn. Ze hadden een vierdaagse afstandsmars achter de rug en dan zo afgemat en afgebeuld als ze waren daar in Filippi. Met die vers gegezelde ruggen. Dan vraag je je af, hoe hebben ze het kunnen doorstaan, hoe hebben ze het kunnen volbrengen. Maar de nood was Paulus opgelegd. Wee mij, schrijft hij ergens, als ik het evangelie van Christus niet verkondig. En zo vinden we hem dan ook aanstonds weer enkele sabbaten achtereen bezig met de Joden in de synagoge, want daar was een flinke synagoge in Thessalonica. Een grote Joodse gemeente. We vinden hem dus zondagen achtereen bezig met maar te verklaren dat Jezus de Christus is. Hij opent de schriften en getuigt vanuit de schriften. En ondertussen heeft hij zelf voor zijn brood gewerkt. Hij was tentenmaker van zijn beroep oorspronkelijk. We kunnen dat in de Thessalonicense brief lezen, hoe hij met zijn handen heeft gezorgd voor zijn onderhoud. Maar de Joden lieten het er niet bij zitten, want zij bemerkten dat er harten en oren geopend werden en daarom werd er een hele rel opgezet. Havenarbeiders en marktarbeiders, ze werden te hoop geroepen. En zoals het dan met een oploop gaat, men weet tenslotte niet meer waarom het gaat. Maar De leidslieden weten het wel zo te sturen dat tenslotte die mensen die met Paulus in contact waren voor de overste gesleept worden. Enfin, om kort te gaan, de broeders zien gelegenheid om Paulus en Silas de gemeente uit te krijgen en zo gaat het weer in de donkere nacht naar Berea in Eilmars, 75 kilometer verder, door een vruchtbare maar een koortsige vlakte, 15 uren gaans. Als het alles rustig is, dan merk je niets van de duivel. Maar als er wat ritseling van leven komt, dan gaat hij woeden. Maar hij kon niet verhinderen dat de apostel en Silas deze vertroosting met zich droegen, dat in Thessalonica hun arbeid toch niet ijdel was geweest in de Heer. Er waren er aan de voeten van de koning der koningen gekomen. Er was een gemeente achtergelaten, de Heer zou zeker die gemeente ook onder zijn hoede nemen. En ach, dan hadden zij er de vijandschap en de haat en de vervolging graag voor over. Maar gemeente, wij kunnen ons wel voorstellen dat in die nacht, het was nacht dat Paulus en Silas die tocht naar Berea begonnen en Thessalonica achter zich lieten. We kunnen ons wel voorstellen dat juist in die nacht de duivel geprobeerd heeft om naast Paulus te lopen, om hem in te fluisteren dat het hopeloos gesteld was, om hem mismoedig te maken. Wat zou hij nou straks in Berea weer ontmoeten? Ook weer diezelfde Joden die alles erop toeleggen om hem van het leven te beroven. Och, dan heeft hij ook niets meer dan het woord overgehouden. Alleen het woord. Want alles was zo tegen dat toch wel de moed hem in de schoenen moest zinken. Maar hij had eenmaal het woord gehoord, want gij zult van hem getuigen zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. Dat heeft hem voortgedragen naar Berea heen. Het gaat wel door bittere strijd dan, inzonderheid als het nacht is. Als de wolken laag hangen, we zien geen weg meer voor onze ogen. En zie, toen kwam daar in Berea die plotselinge verrassing. Wat een wonder, wat een verkwikking. We stellen ons zo voor dat Paulus met een kloppend hart die synagoge is binnengegaan. Want ook hier was een synagoge. Ook in Berea was een Joodse gemeente. En Paulus hield zich aan de orde. Eerst de Jood en dan de Griek. Niet omdat hij daarin een bepaalde wet wilde handhaven, maar omdat dat de orde Gods was. Dat eerst aan Jeruzalem het evangelie zou verkondigd worden en dan aan de heidenen. En bovendien, o, wat heeft hij gehouden van zijn broeders naar het vlees. Wat was Paulus bewogen over hun lot. Hij wilde wel verbannen te zijn van Christus, schrijft hij een gemachtige sterke uitdrukking om hunnend wil. Hij geeft er in door hoezeer zijn ziel bewogen en ontroerd is vanwege de afval der Joden. Daarom eerst naar hen heen, hoe het dan ook gaat, al word ik uit de synagoge geworpen. En daar kwam hij in Berea en dan die wondere verrassing. En daar ontmoette hij de Joden die edeler waren dan die te Thessalonica, als die het woord met alle toegenegenheid aannamen, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen ook al zo waren. Zij luisterden naar het woord en zij namen het aan. Ja, zij zochten bevestiging in de schrift. Zij luisterden naar Paulus en ze gingen naar de Bijbel. Ze waren elke dag er druk mee. Daar staat dat ze edeler waren dan die van Thessalonica. Dat wil natuurlijk hier niet zeggen dat ze van hogere afkomst waren, maar dat ze van een edeler gezindheid getuigenis aflegden. Daar kwam een werk Gods voor de dag, want tenslotte het is niet hun goed zijn of hun goed doen, maar het is het werk Gods. Paulus had zich zoveel zorgen gemaakt, maar de Heere was al vooruit gegaan, was hem vooruit gelopen. O, merk op het werk Gods. De duivel liep naast Paulus om hem mismoedig te maken, maar de Heere was vooruit gelopen om de weg te effenen in Berea voor het woord van het evangelie van het kruis. Hoe beschamend is dat telkens weer. Want met diezelfde God hebben we nog altijd te doen. Daar hebben we tegen die gang opgezien. En nu moet je toch eens zien hoe de weg geëffend is. O, mochten we toch meer leren op te zien naar boven, dan dat we altijd weer, en dat neigt nu altijd, daartoe neigt nu altijd ons hart, om van bovenaf, dan zijn wij ergens heen gegroeid, en dan van bovenaf neer te zien op de onmogelijkheden, in plaats dat we tot niets gebracht uit de diepte mogen opzien tot hem en het van hem verwachten. Wie zal iets vermogen als God werkt? Van nature waren die Bereërs precies net zo vijandig als iedereen en was hun hart gesloten als een pot. Want we liggen allemaal in de duisternis van onkunde en dood zijn wij in zonden en misdaden, gekeerd tegen God en zijn heilige wegen. Maar de Heere zendt zijn dienstknechten en dan gaat hij zelf vooruit. Dan worden er harten geopend en dan wordt er een bodem bereid door zijn woord en geest. Het moest wel bijzonder ons dringen om toch te zuchten naar boven. Niet vanwege de tegenstand, maar vanwege de onmisbaarheid van Gods hulp. En dan moeten we ook zeggen, ach, we zijn dikwijls het meest benauwd. Niet vanwege de nood, maar vanwege on- en kleingeloof. Want de tegenstand is wel te overwinnen in den Heere, maar het ongeloof, dat speelt ons parten. En dat mag nu altijd weer ervaren worden, ook in deze donkere eeuw. De Heere laat de zijne nooit zomaar in de steek en aan zichzelf over. En hij leert ons om ook te letten op de toegenegenheid van het hart. Let er eens op, gemeente, hoe mild de Heere is in zijn oordeel. Hoeveel zachter en rijker oordeelt God dan de mens. Want reeds om de toegenegenheid, reeds om het niet verwerpen van het evangelie, worden die Bereërs edeler genoemd. Dat is nog niet het gehoorzamen van het woord zonder meer. Het is nog niet helemaal overwonnen zijn door het woord. Maar het is alleen nog maar de toegenegenheid naar het woord heen. En dat het woord niet verworpen wordt, dat men niet wegloopt. En daarom reeds zegt de Heere in zijn woord dat zij edeler waren dan die van Thessalonica. Voelt u wel hoe de Heere hier zijn eigen werk kroont? Hoe hij eerbied voor zijn woord kroont? Als er eerbied waargenomen wordt voor het woord God, zullen we dat niet gering achten. Ook dat is een gave van hem. We moeten er niet gering over denken als in deze wereld vol verwarring er toch telkens nog jongeren en ouden gevonden worden die zich scharen onder het woord. Soms kan wel eens een beetje schouderophalend gesproken worden over
Ik zal maar een voorbeeld geven. Het doen van belijdenis, dat daar toch weer jongeren en ook ouderen zich geven om in het midden der gemeente belijdenis des geloofs af te leggen. Af te leggen. En hoe vaak wordt dan gezegd, ja maar, dat is nog maar een uitwendige zaak, er moet meer aan te pas komen. Mag ik u er dan op wijzen allereerst, de beste stuurlijst staan ook in dit geval aan de wal meestal, terwijl ze zelf geen hand uitsteken naar het woord soms, dat ik hierop wil wijzen dat nu juist de Heere de eer biedt voor zijn woord en het bezig zijn met zijn woord al kroont. O, wat is hij mild, wat komt hij tegemoet, hij die de harten kent en de nieren proeft. En is er één die weet wat het in het binnenste is, dan toch hij. Geef daarom acht ook op de zichtbare gestalte van de kerk als een bijzondere gave Gods. God noemde de Bereërs edeler. En zo hebben we dan lof van God te wachten, indien wij met Gods woord mogen bezig zijn. Dat is niet gering. Toen de naam Berea hier aan het dienstgebouw gegeven werd, leefde ook deze begeerte en deze gedachte dat daaraan dat gebouw dienstbaar mocht zijn om lof bij God te oogsten. Dat het woord daar ook nog zijn loop mag hebben. O, wat zal dan het gebruik gezegend zijn in het midden van de gemeente. En daarom zeggen we nu tot jong en oud, als je met dat woord bezig bent, zo rust daarop een bijzondere goedkeuring Gods. Nee, niet om daarmee nu de fariseer uit te hangen, maar wel om met Psalm 51 te bidden, laat mij gesterkt door een edele geest volvaardig pad van uw geboden lopen. Zo mogen we ook wel eens onze kinderen een pluim geven, als zij bezig zijn met het woord. De Heere kroont eerbied voor het woord. En als nu, om nog even op ons dienstgebouw terug te komen, als nu dat dienstgebouw in het midden van ons dorp staat, gemeente, vlak naast de kerk met de naam Berea, dan zou ik zeggen, dan moet dat voor ons allemaal altijd weer maar een vraagteken zijn, als we die naam horen, een vraagteken voor u en mij. Dat is wat anders dan een voorwerp van kritiek. Och, dat laatste zal ook wel voorkomen en ik zeg heus niet dat er nooit geen aanleiding toe gegeven zal worden, want het beheren van zo'n gebouw brengt altijd moeilijkheden en gevaren met zich mee. Maar natuurlijk wordt er naar gestreefd dat alles altijd goed en ordelijk mocht verlopen. Maar waar ik op wijzen wil is, laat het een vraagteken zijn, een vraagteken, Berea, een vraagteken, zijn wij familie? Van die mensen die daar zo druk waren met de Bijbel, die het woord met vergenoeging, met welwillendheid aannamen, met een toegenegenheid van hun hart. Eigenlijk staat er met een hartstocht. Ze werden naartoe gedreven. Of wij dus familie van deze mensen zijn, die edeler waren dan die te Thessalonica. Maar wat brengt dat dan mee? Wat houdt dat dan eigenlijk in? Wat wil dat nu zeggen dat wij lezen hier en deze waren edeler dan die van Thessalonica, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Wel, gemeente, Paulus is natuurlijk in Berea niet anders begonnen en met niets anders gekomen dan in Thessalonica. En nu lezen we dat hij in Thessalonica de schriften opende en dat hij voorstelde dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat allereerst. Hij is daar dus het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus gaan ontvouwen. Dat we een borg en zaligmaker nodig hebben die de weg van het kruis moest gaan tot in de dood. Maar ook een zaligmaker die opgestaan is van de doden. die over dood en hel en zonde en duivel heeft getriomfeerd. Zo'n zaligmaker hebben we nodig. En het tweede wat Paulus is gaan uiteenzetten en verklaren en prediken, dat nu deze zaligmaker gekomen is in de Jezus van Nazareth, dat Jezus is de Christus. Dat is zijn prediking geweest. Zo heeft hij daar in Thessalonica getuigd en natuurlijk ook in Berea. En toen Paulus met dat evangelie kwam, toen deden de Bereërs het volgende. We kunnen het in drieën onderscheiden. In de eerste plaats, zij bogen voor het woord van God. Zij konden er niet onderuit. In de tweede plaats, zij lieten zich veroordelen, want hun hele Messiasverwachting werd aan flarden gescheurd. Daar bleef niets van over. Zij immers hadden een Messias gedacht van aardse heerlijkheid. En in de derde plaats, zij lieten zich leiden naar en de aandacht vestigen op Jezus Christus. En gingen toen de schriften onderzoeken of die prediking ook gefundeerd was op het woord. Niet of hij naar hun zin was. Nee, hij ging dwars tegen de draad in en tegen al hun verwachting in. Maar zij gingen naar de schriften heen. Laat ons deze drie zaken eens even nader bekijken. Zij bogen voor het woord van God dat door Paulus werd verkondigd. Hoogachting voor het woord des Heeren is altijd een sieraad van genade. Ook dat is een zegen. Als er in een gezin, in een familie, in een gemeente beslag van het woord is. Als een volk ook op maatschappelijk gebied nog buigt voor het woord Gods. Wij leven in dagen dat de duivel erop uit is om dit alles weg te roven uit ons volksleven en zelfs van het erf der kerken. Die eerbied voor het woord, die wordt op allerlei wijze weggeroofd. Dat kan geschieden op goddeloze wijze, zoals in onze dag. Dat men de Bijbel uiteenrafelt en het breekijzer zet in de schriften. De duivel ziet zijn kans schoon. Nu hij de theologische wetenschap zelfs meekrijgt op de hogescholen. En nu hij de christelijke scholen zelfs meekrijgt hier en daar. Om de opgroeiende jeugd weg te slepen van het woord en het ongeloof. Jegens het woord in te druppelen in hun zielen. Zo werkt de duivel in onze dag. Maar hij kan ook anders werken. Hij kan ook anders werken hier op het erf der kerk. Kan hij ook werken. En namelijk doordat men alleen maar wijst op het werk van de Heilige Geest. En zegt de Geest moet het doen. Ik kan niet bidden, de Geest moet het me leren. En dit moet geleerd worden, de Geest moet het doen. Ook zo werkt de duivel om het woord gesloten te houden. En hij zoekt de eerbied voor het woord uit de harten te roven. Paulus kwam met dat woord van God tot die inwoners van Berea. En zo laat God nu nog zijn woord prediken. In alle eenvoud vertellen we het nu. En we moeten het toch verstaan, gemeente, dat het niet gaat om een aardige toespraak. Of we die nu welwillend oorlenen, of dat we ons ervan afwenden. Het woord is Gods woord. En het komt niet om te vleien, maar het komt opdat wij zouden wegzinken voor dat woord des Heren. Opdat wij ons eraan zouden onderwerpen. O, dat we dat besef mochten hebben. En dat besef ook onze kinderen bijbrengen. Dat we niet maar over een mooie of een goede of een slechte preek spreken. Maar bedenk, het is Gods woord dat op ons afkwam. Het gaat erom dat de schrik des Heren ons door de ziel gaat, opdat wij als een zondaar, een overtreder van de geboden Gods, leren zwijgen voor Gods aangezicht. O, als we zo leren buigen voor het woord van God, dan veroordeelt het ons. En dan vernemen we ook, als we veroordeeld worden, dat die hoge en die heilige God ook nog wel wegen vindt om banden der zonde en van het oordeel los te maken. En dat hij ook nog een woord van genade heeft dat zo laag afdaalt, dat degene die onder de schrik des Heren wegsterft, tot leven geroepen wordt en tot zegen en zaligheid. O, er is niets zekerder dan dat het woord van God komen zal. Lees het en herlees het. Zo zult ge de geschiedenis kennen, de geschiedenis onze dagen en ook de dagen die komen. Want God maakt zich op om te komen. Eenmaal op de jongste dag zal het openbaar worden dat geen titel van dat woord vervallen is, maar dat alle woord Gods geschiedt. O, dat wij dan die eerbied jegens onze kinderen mogen ingieten en daarom mogen vragen. Hoogachting voor het woord wordt door de Heere met zijn zegen gekroond. En nu dat tweede. Ze bleven in de kerk, ze bleven komen. Ze hebben niet één keer het gehoord en daarna zijn ze weggegaan. Nee, ze bleven luisteren, ze bleven ter kerk komen. Dat was geen kleine zaak voor die mensen daar in Berea. Want die preek die kwam aan met alle scherpte. Want immers Paulus sprak van een lijdende Messias. Van een Messias die door het kruis heen moest tot de overwinning. Maar daarmee moesten die Joden in Berea eraan met alles wat zij waren. En toch ontvingen zij het woord met alle toegenegenheid. We zouden kunnen zeggen dus met hartstocht. Ze werden toch naar dat woord heen gedreven. Maar het was een ergernis voor het vlees. En het deed hun schrikkelijk pijn. Want door al hun godsdienstige beschouwingen werd eenvoudig een streep gehaald. En toch wensten ze niets liever dan overtuigd te zijn van de waarheid van die prediking. Ook al deed ze pijn. We weten het immers dat een Jood zich geen andere Messias kon voorstellen dan één die zou komen met heerlijkheid en macht in aardse glorie, om zo het rijk van Israël weer te herstellen en Jeruzalem te maken tot het centrum van de wereld, om het imperium van Rome te verpletteren en zelf koning te zijn en het volk Israël tot de glorie te leiden, opdat allen die in de verstrooiing leefden ook weer samen zouden komen naar Palestina. Dat was de verwachting der Joden die ze van jongs af hadden gevoed en meegekregen van huis uit. En nu ging het zo radicaal tegen hen in, en toch dan dat vragen naar die prediking en zoeken van de schriften. Daarbij is het tenslotte om twee zaken gegaan. Als u nu wil weten hoe dat nou lag bij die mensen en hoe dat nog ligt bij mensen die zo onder de prediking buigen, dan zeg ik, dan gaat het om twee zaken. In de eerste plaats hierom dat ze een dwaas zijn geworden in eigen oog. En onwetend, zodat ze het niet meer verstaan. En in de tweede plaats, juist zo zijn ze geboeid door het evangelie dat er verkondigd wordt. Door het evangelie van de gekruiste en opgestane Zoenborg. O, van nature verstaan we niets van de prediking van het evangelie. Het is ons allemaal evenzeer een raadsel. Hoe komt dat? Hoe komt het dat iemand een preek niet begrijpt? Laat me nu het vooral richten op het horen van het woord. Ik weet heus wel dat er allerlei gebrek is in de prediking. Wie die erin staat, 233 jaar, zal niet daar weet van hebben. En telkens tegen zijn gebrek en tekort aanlopen. Maar gemeente, we moeten het nu van de andere kant bezien. Waarom is er geen oor voor het evangelie van het kruis van Christus? Waarom kijken we daar zo vreemd tegenaan? En waarom keren we ons misschien af? Zal ik het u zeggen, omdat ons verstand op de troon zit? Omdat we wijs zijn in eigen oog en niet de dwaze en onwetende voor God geworden zijn? Als we onwetend en dwaas voor God worden, dan gaat het licht op in de duisternis. Wonderlijk, dan gaan we ineens begrijpen, als we dwaas worden en het niet meer weten. Dat licht laat ons zien Gods hoogheid en Gods majesteit. Het is alsof we helemaal nieuw dat woord lezen en met andere oren horen. De hoogheid en de majesteit Gods. En zijn heiligheid en onze dwaasheid en zonde en verlorenheid en de leegheid van deze wereld en alles wat daarin is en alles wat ons altijd bezig gehouden heeft. Al die goederen en schatten en alles wat we hebben en zijn. We zien er ineens de broosheid en het niets van als het tenslotte erop aankomt. En in dat licht bemerken we de toren Gods over een wereld en over ons leven. Die in zonde en schuld verloren liggen. Worden zo de schriften nu geopend. O gemeente, dan wordt dat kruis van Christus en die prediking van dat kruis ons tot een boeiende zaak. Dan komen we in de boeien van het woord en van het evangelie. Juist van die prediking van die gekruiste zoenborg. Van die weg van lijden tot heerlijkheid. Als wij door het hele woord heen iets anders horen dan van de weg van het kruis en de altaardienst en de offerdienst, ons wordt getekend en we ontdekken dat er bloed moet vloeien tot verzoening onze zonden en dat alleen dat bloed van dat lam Gods ons redden kan van de eeuwige afgrond. We zien in Jozef de Christus en in David en in Salomo en in de profeten. In hun woord horen we het en in hun gestalte, in hun lijdensweg zien we de Christus der schriften. Dat hebben we nodig, verzoening, verzoening onze zonden. En dat wij oog krijgen voor een weg. Die door het kruis heen gaat, door het onmogelijke en tegenstrijdige heen. Ik zal een voorbeeld geven waar we dan inzicht in ontvangen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan komt het antwoord en we verstaan het. Uit het verzoenend lijden van Christus wordt het gepredikt. Uit zijn kruis. Hoe gij rechtvaardig voor God zult zijn. Als gij een goddeloze voor God geworden zijt. Dan zult gij rechtvaardig voor God geheten worden. Een andere vraag wordt er gesteld. Wanneer zal onze weg voorspoedig zijn door dit leven en door deze wereld? En het antwoord komt vanuit het kruis. Als u als een blind paard achter Jezus aangeleid wordt. Ook al gaat het door de modder heen. Dat is een voorspoedige weg. Ja, om daardoor geboeid te worden. Dan moet werkelijk ons verstand en ons willen eraan. Maar waar wij een dwaas worden, daar gaan we het in zien en verstaan. dan moet Gods woord het alleen voor het zeggen hebben. En zo was het nu gesteld met die mensen daar in Berea, als ze met alle toegenegenheid het woord ontvingen. Dat is nog weer wat anders dan dat je onder een preek zit en dat je luistert. Nee, het is nog weer iets anders. Want als je zo onder de preek zit, gemeente, dan schrijf je tegelijk. Dan ben je bezig met te schrijven. Ja, ik bedoel het zo. Dan zet je op je leven, op je werk, allemaal één woord. En je schrijft maar de dood, de dood, de dood. Op alles moet je de dood schrijven. Zo zaten die Bereërs in de kerk. Al is er nog zoveel duisternis en er nog zoveel onbegrepenheid. Maar dat moesten ze doen. Weet u wat het allereerste nodig is? Tegen onszelf leren inluisteren. Voor het eerst en in voortgang. En als we dat leren, tegen onszelf inluisteren, ja, dan gaan er plotseling schatten open. Dan gaan we plotseling begrijpen wat nooit begrepen is. God heeft zo allerlei wegen om dit te leren. O, daar zijn wegen van druk en beproeving vaak. Niet dat wegen van druk en beproeving op zichzelf ook iets geven. En iets werken en iets uitwerken op zichzelf niet. Maar de Heere komt er juist met zijn woord in. Komt juist in die wegen met het woord Gods. En juist zo worden ze geheiligd. En in die wegen komt er begrip voor die dingen die we anders niet verstaan en kennen. Ziet, zo waren die mensen van Berea op het woord aangebonden. O, als God met zulke wegen komt en zijn woord in zulke wegen, dan gaan we verstaan. Verloren gaan we ons zien liggen in onszelf. Maar de heerlijkheid van het evangelie wordt ons onmisbaar. Dat boeit ons tot in het diepste van ons leven. Dat is verlichting van ons verstand. Vele mensen hebben het over het hart, maar daar zeg ik straks nog iets van. Alsof het verstand er niet bij zou zijn. Het is samen. De adeldom der genade heeft betrekking op verstand en hart beide. En dan zijn het geen grote, geen edele, maar het kleine en verachte in eigen oog. En het dwaze in eigen oog. En nochtans, ze zijn van hoge geboorte, vanuit Jeruzalem, dat boven is, welke is ons aller moeder. Zulke krijgen gemeenschap met alles wat arm en ellendig is. En wat koud is en wat hard is en wat wijs is in eigen oog. Dat kan het bij zulke niet uithouden en loopt weg. Maar hier vinden we de Filistijn, de Tyriër, de Moren, die in Sion geboren worden. Ze zijn in eigen oog enkel dwaasheid. Ze weten niet en ze verstaan niet. Ze zijn ongelukkig en lopen naar eigen maatstaf in allerlei lompen. En toch, voor Gods aangezicht dragen ze gestikte klederen. En wonder, als de duivel hen nu toeroept, dat ze te vies zijn voor de hemel. En hun geweten het zelf zegt, dat zij niet aan de hemel kunnen denken. Omdat daar God is en die is een heilige God. Dan weet het evangelie een weg te vinden. Gedragen door de vleugelen van de geest. Tot in het hart van zulke. Om hem te vertroosten en te zeggen. Dat zij op de wieken van het evangelie binnengedragen zullen worden. In de eeuwige heerlijkheid. En nu het derde. En waar gebogen wordt voor het woord. En waar die prediking ons onmisbaar wordt. Ook al snijdt ze ons in het vlees. En we kunnen er niet meer onderweg blijven en weglopen. Daar worden we naar de schriften gedreven. Die Bereërs die gingen de schriften onderzoeken. Ze hoorden de preek en liepen naar de Bijbel. O, wat een luiheid is er in deze. Wat komen we een luiheid ook tegen. Tot op het ziekbed toe dat we vragen, waar is uw Bijbeltje? Dat heb ik niet. Of dat iemand zegt, ja, de geest moet het doen. En zijn Bijbeltje heeft hij thuis gelaten. Een duivelse geest van valse redenering trekt hier en daar voort en binnen. Wijst op het werk van de Heilige Geest. Luther heeft eens tegen zulke mensen geroepen. Jullie roepen maar de Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest. Maar ik slinger u tegen het woord, het woord, het woord. Zo zal het woord onderzocht worden. En zo zullen we met de schriften bezig zijn. Natuurlijk werkt de Geest, maar juist in deze weg. En zo maakt hij zijn genade heerlijk. Een volk gaat verloren dat geen kennis heeft. Want gemeente, de genade, we zeiden het reeds, heeft betrekking op het hart en op het verstand. Op beide. Zodat het hart vernieuwd wordt en het verstand verlicht tot kennis van de waarachtige. Dwaze lieden denken aan een wonder in het binnenste. Terwijl ze oerdom zijn in de schriften. En ook met opzet oerdom blijven, menende dat ze daarmee een gerechtigheid voor God kunnen verwerven. Zij beroemen zich erop dat ze dom zijn. Och, zulke liggen al voor de helft in de afgrond van een eeuwig verderf. En het zijn waterloze wolken. Nee, nieuwe onderwijzing des Heren richt zich op verstand en hart. O, in onze tijd zijn er allerlei aanvallen van de duivel om deze kennis te verminderen en weg te nemen. Het hoofd wordt gevuld met alles. De duivel gebruikt de televisie en andere middelen om ons met allerlei warrelgoed te vervullen. 'S Avonds is de mens gebonden door het grote kijkglas. En hij heeft geen tijd om te horen naar iets anders. Naar het woord Gods. Van jongs af worden we mee opgevuld. En op catechisatie zeg je, joh, zoek jij eens Deuteronomium op. En hij zoekt het achter in zijn Bijbel. Gebeurt. Zo zijn de dingen, gemeente. Op catechisatie, maar ook thuis. Wijzen we onze kinderen op. Zijn we ermee bezig. Het onderzoek van de schrift is zo nodig. Zij waren edeler, deze mensen, dan die van Thessalonica, omdat zij de schriften onderzochten. O, wat zal menigeen die de Bijbel in huis heeft in de jongste dag een oordeel hebben te horen. Maar hoe is het nu met ons gesteld? Zijn wij nu familie? Zij hoorden dus die prediking en ze gingen naar de Bijbel. Niet om te meesteren over de prediker. Niet om hem vliegen af te vangen. Maar om in de waarheid gegrond te worden en bevestigd te worden. Om te zien dat het al zo was als zij gehoord hadden. Om niet naar eigen voorstellingen en eigen gedachten zich te leiden. Maar om in het woord werkelijk gefundeerd te worden. Ziet, zo werkt de Heilige Geest nu altijd. De Heilige Geest die drijft op het woord aan. Die bindt aan de schriften. Die doet ons bezig zijn met dat woord. En naarmate de aanvechtingen erger worden en de bestrijding meer. Naar die mate worden de ziel meer werkzaam met het woord Gods. Dan gaan we de schrift met schrift vergelijken. Want de schrift moet door de schrift verklaard worden. Niet door onze invallende gedachten. En in die weg brengt de Heere de kennis der zaligheid. Dat gaat heel anders als een mens denkt. Als hij plotseling bekeerd wordt, zo van de straat gegrepen, dan zal hij naar dat woord bekeerd worden en met dat woord werkzaam worden. Geef mij verlicht, verstand, door goddelijk licht bestraald. O, hoe dierbaar is dat getuigenis Gods. Hoe krijgt Gods kerk dat lief? Hoe is dat de zaak van haar hart? Om telkens weer uit dat woord oude en nieuwe schatten opgegraven te krijgen. Uit dat woord geleerd en geleid te worden. Ziet, door dat woord worden ze afgesneden van alle gronden. En door dat woord worden mogelijkheden van genade ontsloten. Ontsluit o Christus een middelaarshart. En de Vader zijn vaderhart. Zodat hij spreekt door het woord tot de ziel. O, wat een heerlijke vruchten dalen er af. Luther was gewoon om 2 keer per jaar de hele Bijbel door te lezen. De Heilige Schrift, schrijft hij, is een grote, onbeschrijfelijk grote boom. Maar er zit geen takje aan waarin ik niet geschud heb met mijn eigen hand. En ik heb steeds weer een paar appels er mogen afhalen. Ik heb nu 6 jaar lang, schrijft hij, sinds ik dokter geworden ben, steeds in de Bijbel gelezen en steeds uit de Bijbel gepreekt. En toch ben ik hem nog niet de baas. Ik vind telkens nog nieuws erin. Ziet, dat is een getuigenis van een dienstknecht in wiens schaduw we niet durven te staan. Altijd weer met dat woord bezig, als een afhankelijk onwetend kind. En als nu de ziel naar vastheid staat, als we voortgeleid worden op de weg. En hoe kan het anders dan dat de ziel naar vastheid staat? Want immers, als er nood is, kunnen we toch nergens rusten dan op een vaste rots. Wel nu, als nu de ziel naar vastheid staat, dan naar de schriften heen, nergens anders heen. Want in die weg wordt u afgesneden van al uw gronden. Van al uw eigen werken. Maar ook gered van de banden van dood en hel. Zo worden we weer afgevoerd van de gronden die geen gronden zijn. Want het gaat erom dat Gods kind diep geworteld zal worden in het woord Gods. Daar moeten de wortels van ons leven diep ingeslagen worden. En daarom, we kunnen toch niet rusten in de wankele bodem van ons gevoel. Van bevinding of bekering. Vastheid ontvangen we alleen. In de omgang met het woord. Door onszelf heen te zinken. Op het woord. En in dat woord. In die eeuwige Christus. Die in zijn woord zich openbaart. Alleen de grond buiten onszelf te ontvangen. Zo wordt de roeping en verkiezing vastgemaakt. En dan mogen we wel eens zeggen, we zijn arme bedelaars, armer dan ooit tevoren, maar we zijn toch nader gebracht dan toen we eerst geloofden. Amen. Zingen we met elkaar Psalm 56 en daarvan het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd, wanneer gij mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, me los zou op te zenden, door ijver aangespoord. 5e vers van Psalm 56.
Gods aangezicht in dankgebed. Barmhartig en getrouwe God, voor uw aangezicht mogen wij komen aan het einde van deze dienst met dankzegging, omdat gij ons tezamen wilde vergaderen rondom uw woord en we in uw woord mochten werkzaam zijn. O, wil deze dienst in uw woord zegenen, ook in haar uitgang, zodat wij, als wij weggaan naar onze woning, uw woord mogen meedragen en dat wij onder dat woord mogen buigen en onderzoeken of het al zo is in de schriften, maar dan ook geboeid worden door deze prediking, waarin toch uw lieve Zoon als enige kruisborg het leven is. Heere, zo wilt gij uw kerk vergaderen en bouwen in het allerheiligst geloof en ze bevestigen, zodat zij in uw woord steeds meer wassen mag en die kennis van uw woord bevestigd wordt te midden van alle woelen en werken. Wil gij genadig zo met ons gaan. Doe verzoening over al het zondige wat niet is naar uw heilige wil. Wij bidden u voor de kerk in ons vaderland. Er is zoveel duisternis, er is zoveel verwarring. En er zijn zoveel zorgen die we aan u opdragen, Heere. Och, er is zoveel bezinning wat niet is naar uw woord. En waarin we de roepstem van uw woord ook niet kunnen herkennen. O, breng ons weder tot uw woord, opdat wij daar elkander vinden mogen en buigende voor uw goddelijk getuigenis mogen belijden uw enige naam in het midden van deze wereld. Heere, geef wijsheid en licht en stoot dienaren uit in uw wijngaard. Och, dat wij er ook als gemeente mee werkzaam zijn in onze gezinnen, dat er nog jonge dienaren uitgestoten worden die uw waarheid lief hebben en begeren te verkondigen. Wij bidden u voor land en volk, voor vorstenhuis en overheden. Wil gij met allen zijn, zo landelijk als plaatselijk, genade en kracht geven om in getrouwheid te arbeiden, opdat uw gezag gesteld worden, gehandhaafd worden en de kerk een gerust leven mogen hebben om naar uw woord te getuigen en te leven. Wij bidden u voor de arbeid der zending over het rond der aarde en in zonderheid die zending waar wij zo nauw bij betrokken zijn in Afrika en Indonesië. Wil gij allen die daar werken nabij zijn en sterken. Heere, wij bidden u voor de komst van uw koninkrijk en dat daarbij ook dat oude bondsvolk nog mocht buigen aan de voet van de Messias. Want u is toch niets te wonderlijk. Hoor ons genadig. Om Christus uw zoons willen, ga met ons mee deze dag verder uit genade. Amen. Laat ons zingen, gemeente, als onze slotzang, Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik. U bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is, ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Psalm 119, vers 84. Ha uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.